Heren, we gaan een toneelstukje spelen. Heel kort. Ik heb daar een stoel neergezet in het midden en ik wil Onno verzoeken om daar plaats te nemen. En ik ben niet voor niets gaan staan, want hier op het podium moet u zich voorstellen dat het zo ging. Hier op het podium zit een trojka van 3 communistische rechters, partijactivisten die naar het Wolga-gebied zijn getrokken of naar Oekraïne. En die zijn daarheen gegaan om het graan te collectiviseren. Het graan in beslag te nemen van rijke boeren waarmee de industriesteden, de nieuwe door Stalin uit de grond gestampte industriesteden, moeten worden opgebouwd. En er zijn boeren, zoals Zulaika en haar man, die weigeren dat graan af te staan. Het zijn kleine boeren. Ze hebben niet veel. Ze hebben een koe, een paar kippen, ze hebben wat graan. Maar ze gelden als koelakken, want ze hebben bezit. En bezit is diefstal. En degenen die weigeren om hun haven en goed af te staan, dienen te worden gestraft. En er kwamen er uit Moskou 3 partijactivisten. En die vormen een soort rechtbank. En daar zitten ze, Paulijs, de voorzitter. En die spreekt zich uit over die koelak, Onno. Die herenboer, die hier waarschijnlijk in de buurt in een grote villa woont, maar eigenlijk ook nog wat koeien, paarden en wat graan op een weilandje heeft staan. En dan bent u, we zijn hier tenslotte een beetje in SP-country, dan bent u het gewone volk, de arme boeren, de boeren zonder bezit. En dan komt die rijke boer, die wordt naar voren gehaald, die moet hier zitten en die krijgt van Paula een tirade over zich uitgestort. Dat hij geen goede communist is. Dat hij gestraft moet worden. En u bent dan allemaal aan het loeien. U loeit en u zegt, weg met die man. Arme Onno. Nou, zo moet u zich voorstellen dat het is gegaan. Er kwamen partijactivisten uit de grote steden. Vaak jonge gelovige kameraden die dachten dat ze het beste met hun vaderland voor hadden, want die industrie moest worden opgebouwd. Rusland was een agrarisch land. Er was weinig industrie, er waren weinig industriesteden buiten Sint-Petersburg om, want Sint-Petersburg was echt een bloeiende industriestad met een enorm proletariaat. En dat proletariaat is natuurlijk die verarming van het proletariaat. Dat was een van de oorzaken van de onvrede onder de bevolking en een van de vonken die de revolutie deed ontbranden. Die 3, onder leiding van Paula, ze zaten dus vaak op een podium achter een tafel met een rode lap eronder. Die waren oppermachtig en ze dachten allemaal dat ze het goede deden. Ze dachten dat ze Stalin dienden. En Stalin was hun grote leider. Stalin was degene die volgens niemand kwaad kon doen. Stalin was langzamerhand God aan het worden. Nou, Onno, je mag weer terug hoor, want je ziet er heel zielig, je voelt je heel ongemakkelijk. Het was eventjes voor die kleine indruk. Dan moeten ze zich voorstellen wat een vernedering dat was. En dan hing het ervan af hoe groot de koelak Onno was. En als hij dan heel veel had achtergehouden, dan kon hij de kogel krijgen. Werd hij ter dood veroordeeld door Paula. Ze ziet er zo aardig uit. Maar ja, ze komt uit de Efteling en daar gebeuren wel meer rare dingen. Ja. Dus zo is het gegaan. En zo is het met zo'n 4 miljoen burgers van de jonge Sovjet-Unie gegaan. Grotendeels in de Oekraïne, zoals dat toen nog heette. En vervolgens ook in het Wolga-gebied. En daar speelt deze roman zich af in Tatarstan, in de buurt van Kazan. Dat is langs de loop van de Wolga. Heel veel van die mensen die veroordeeld werden, of wier familieleden die veroordeeld werden tot de kogel, nou, die werden dus begraven overal. Hun familieleden werden gedeporteerd, of die boeren die minder op hun geweten hadden, werden ook gedeporteerd. Dat waren er 4 miljoen. En van die 4 miljoen slachtoffers, ik moet zeggen slachtoffers, niet gedeporteerd, zijn er 2,5 miljoen omgekomen. Of nee, 2,5 miljoen gedeporteerd en van die 2,5 miljoen zijn er 600.000 omgekomen. Dat betekent dat we weten nog altijd niet wat er precies hoe hoog de aantallen waren. Maar waarschijnlijk zijn er toen zo'n ruim 1 miljoen boeren vermoord. Doodgeschoten of op een andere manier geëxecuteerd. Ik vertelde al dat Stalin Zijn land wilde industrialiseren. Er werd in hele korte tijd werd er overal in Rusland fabrieksteden uit de grond gestampt. Dat ging natuurlijk ook met behulp van slavenarbeid. Er is een prachtig verhaal van W.F. Hermans, Magnitogorsk. Dat geeft een beetje de sfeer neer van alsof de toren van Babel wordt gebouwd. Zo werden die steden door nijvere arbeiders en hun slaven uit die grond gestampt. En die arbeiders moesten gevoed worden. En daarom moest dat graan naar die steden worden gebracht. En Stalin was een meedogenloze iemand. Die dacht helemaal niet wat de gevolgen daarvan waren voor die boeren. Die beseften niet dat boeren houden van hun bezit. Dat die geen afstand willen doen van hun vee en hun grond. Dat die helemaal geen zin hebben om in collectieve bedrijven op te gaan. En dan voor andermans koeien moeten gaan zorgen. Dus er was verzet. En zoals heel mooi in dit boek werd verteld, werd dat graan gewoon verstopt. Het werd begraven elders op het platteland en ook heel vaak in de boerderij zelf. En dan kwamen die drie die hier nu op het podium zitten, die stormden dan die boerderijen binnen en die gingen op zoek naar dat graan. En die gingen behoorlijk tekeer. Maar het rare is, en ik ben als historicus er nog altijd niet achter, waarom ze dat met zoveel liefde deden. Ze deden dat met liefde voor een ideaal van een nieuwe wereld, van een nieuwe mens. En in die nieuwe wereld was geen plaats voor die mensen van vroeger, voor die koelakken, voor de adel, voor de bourgeoisie. En die worden dan ook in dit boek mensen van vroeger genoemd. Het was een officiële benaming, het waren de mensen van vroeger. Nou, die adel mocht je sowieso ervan langsgeven. U moet bedenken dat na de revolutie er zo'n 1 miljoen Russen zijn geëmigreerd. Dat waren voornamelijk edelen en leden van de bourgeoisie. Die trokken allemaal naar Berlijn of Parijs en moesten daar ineens hun bestaan in grote armoede voortzetten. Want die mensen konden vaak niet, de vrouwen konden vaak niets anders dan borduren, de mannen vaak niets anders dan jagen. En een beetje de lijfeigenen of de voormalige lijfeigenen toespreken. En gokken, daar waren ze ook heel erg goed in. Dus u moet zich voorstellen dat het zo ging. En het raadsel is nog altijd, wat ik al vertelde, dat die mensen dat uit idealisme deden. Er is vorig jaar een prachtig boek verschenen van een Russisch-Amerikaanse historicus, Yuri Zelyeskin, en het heet The House of Government. En dat gaat over een gebouw, een appartementengebouw, tegenover het Kremlin met 500 appartementen. En in die appartementen woonden allemaal hogere partijleden. En die partijleden waren allemaal gelovigen, zoals deze drie, zoals Arthur, als Paula, als Ruth. Mensen die geloofden in die nieuwe wereld. En het merkwaardige is dat die mensen elkaar hebben verraden. Want zodra iemand eens zei van ik heb toch een beetje twijfels over de politiek van Stalin, dan ging bij wijze van spreken de dochter van Arthur, die ging naar een partijcommissaris. En die zei mijn vader heeft twijfels over de politiek van Stalin. En dan werd Arthur de volgende dag gearresteerd. En als hij een beetje geluk had, werd hij naar een gulagkamp gestuurd. En kreeg hij niet de kogel. En die hele collectivisatie van de landbouw begint in 1928. Dan is Stalin bijna de opperste leider van het land. Dat is in 1929 zijn machtspositie geconsolideerd. En dan voert hij de 5-jarenplannen in. En die 5-jarenplannen, dat was dus graan naar de steden. Maar op een gegeven moment is dat verzet zo groot dat die 5-jarenplannen spaak beginnen te lopen. En dan begint Stalin een soort zuivering binnen de partij, gericht tegen de oppositie, binnen zijn eigen gelederen. Maar dan is er nog iets anders gebeurd voor het zover is. Want dan is die hongersnood uitgebroken. Want er is op een gegeven moment zo weinig graan nog op dat platteland, dat die mensen die erover zijn gebleven, die niet zijn gedeporteerd, en het waren er natuurlijk ook vele miljoenen, niets meer te eten hadden. En dan breekt er een hongersnood uit, in een heel zware winter. En er is een activist, zeg maar de broer van Paula, die heet Lev Kopelev. En dat was een Russische Jood die fanatiek meedeed aan die graanrequisities. En die voorzitter was van zo'n rechtbank. En dat is iemand die heeft later berouw gekregen, want die werd in de Tweede Wereldoorlog raakte die krijgsgevangen. En krijgsgevangenen die na de oorlog terugkeerden uit Duitse gevangenschap, die werden door Stalin voor straf in de gulagkamp opgesloten. En toen begon die Lev Kopelev na te denken over dat systeem dat hij al die jaren zo gediend had. Maar die hongersnood was iets verschrikkelijks. U moet zich voorstellen, er was geen graan meer. Er was geen kip om te slachten. Dus die mensen stierven als ratten. En uiteindelijk zijn er in heel Centraal-Rusland 7 miljoen mensen verhongerd onder gruwelijke omstandigheden. En Lev Kopalev heeft 3 delen memoires geschreven en die beschrijft hoe de steden, met name in Oekraïne waar hij actief was, hoe de steden door die geheime politie, de NKVD, waren omsingeld, zodat die hongerende boeren die steden niet binnen konden komen om daar nog wat voer te krijgen. Dus ze werden weggehouden van die wereld en een enkeling slaagde er wel in om binnen te komen. En dan beschrijft hij hoe die hongerende boeren over straat kropen als beesten die hun laatste stappen zetten op zoek naar een homp brood. En het zijn gruwelijke taferelen, moeten dat zijn geweest. En als je daarover leest, denk je weer na, hoe is het mogelijk dat zoveel gelovige partijactivisten daaraan deelgenomen hebben en dat die met zo weinig empathie met die boeren zijn omgegaan. Nou, ik vertelde al dat als die 5-jaren-plannen spaak lopen, want je kunt natuurlijk niet zo snel zo'n hele boerenwereld transformeren in een collectief systeem. En dat kon je natuurlijk ook niet met die fabrieken. Zo werkt het nu eenmaal niet. Het is niet voor niets dat die Sovjet-Unie kapot is gegaan aan zijn eigen economische politiek. Dan begint Stalin die terreur. En dan worden er overal mensen opgepakt. En dan moet je zich voorstellen, als je in bezet door de Duitsers bezet Europa leefde, dan liep je leven gevaar als je een Jood, een communist of een homoseksueel was. Maar daar liep op den duur iedereen gevaar. En in dat gebouw, dat huis in de kader, dat House of Government, waar die Juri Sleskin over schrijft, is in de loop der jaren iedereen die daar woonde, allemaal hoge partijfunctionarissen, gearresteerd en geëxecuteerd. En de vrouwen en kinderen daarvan werden naar de Gulag gestuurd. En die kwamen vaak pas na de dood van Stalin in 1953 vrij. En dan moet je zich voorstellen, het ging toen om miljoenen mensen. En er zijn in Rusland nog altijd mensen die in die Gulag zijn geboren. En ik ken Arseni Roginsky, een van de oprichters van de mensenrechtenorganisatie Memorial, is zo iemand. En die is daarna zich altijd gaan bezighouden met die Stalin-terreur. Die grote terreur, die begon in 1934, bereikte een hoogtepunt in 1937-38. Toen zijn er 800.000 mensen in Rusland in dat ene jaar, 800.000 mensen geëxecuteerd. Meestal met een nekschot in een gevangenis van de NKVD. Die grote terreur heeft in totaal, naar geschat wordt door westerse historici, zo'n 15 miljoen slachtoffers geëist. Dat is nog bijna 3 keer zoveel als Hitler Joden heeft vermoord. En dat maakt het natuurlijk allemaal heel raar. Ik had in Moskou een goede vriendin. Het was een gepensioneerde neuroloog en ik zocht haar regelmatig op. Dan dronk ik een kop thee met haar. En ze is een paar jaar geleden overleden op hoge leeftijd. Ik geloof dat ze 96 is geworden. Alexandra Alexandrova. En ik vroeg haar dan heel vaak in het begin, wat is nou het mooiste jaar uit uw leven? En dan zei zij 1937. En dan dacht ik, dat is dat jaar waarin alleen in Moskou al 40.000 mensen zijn geëxecuteerd. En zij was arts in een ziekenhuis in het centrum van Moskou. En dan zei ik van Alexandra, Alexandrovna, waarom heeft u niet gezien wat er om u heen gebeurde? Want in dat ziekenhuis waar u werkte, het was een ziekenhuis voor de elite, daar moeten toch ook artsen zijn opgehaald en nooit meer teruggekomen. En dan zei ze, ik heb daar helemaal niets van gemerkt, het is helemaal niet gebeurd. En dan vroeg ik, wat was er nou zo bijzonder aan dat jaar? En dan vertelde ze me, iedere dag lagen er nieuwe levensmiddelen in de winkel. En iedere dag gingen we met de artsen en verpleegsters van het ziekenhuis uit dansen. En er waren goed, rijk gevulde tafels. En we hadden een leider die als een vader voor ons zorgde en die ons beschermde tegen het Westen dat erop uit was om ons land kapot te maken. Dat is bijna iets wat Poetin iedere dag zou kunnen zeggen. Want die zegt ook, zit het Westen is erop uit om ons land kapot te maken. Nou, dat leven gaat door. Ik heb tijdens mijn correspondentschap in Moskou, toen werd het op een zeker moment de zogenaamde, wat ze hier dan in Duitsland de Stolpersteinen noemen, gedenkplakettes werden bevestigd aan huizen in het centrum. En ik ben toen gaan kijken naar de straat waarin dat ziekenhuis van mijn vriendin Alexandra stond. En in die straat hing bijna aan iedere portiek zo'n gedenksteen. En daar stond dan op, in deze portiek zijn tussen 1934 en 1941 alle bewoners weggevoerd en nooit meer teruggekeerd. Dus je ziet dat Alexandra Alexandrovna en met haar veel van haar generatiegenoten, niet willen weten wat er toen gebeurd is. Waarom? Ik ben er nooit achter gekomen. Ik heb het van anderen gehoord. U moet zich dus voorstellen dat Stalin in die periode als een soort god werd vereerd. Overal hingen banieren met zijn verschijning erop. Hij trad eigenlijk heel weinig in het openbaar, maar hij werd overal vereerd. Op scholen werden er hymnes op hem gecomponeerd. Overal waren schilderijen. Stalin op een schilderij dat hij de aardbol aanwijst aan jonge kinderen. Alles draaide om Stalin. Dus die prachtige film Burned by the Sun van Nikita Michalkov. Die heeft ze ongetwijfeld 20 jaar geleden in de bioscoop gezien. Dat gaat over die terreurperiode, over een generaal die in ongenade valt. En dat begint met een enorme luchtballon die wordt opgelaten met daarop het portret van Stalin. Iedereen was gek op Stalin. Als wij hier bij die trojka hadden gezeten, had hij achter een portret van Stalin gehangen. Of anders een portret van Lenin. En dat is het merkwaardige. En die persoonsverheerlijking die duurde in ieder geval tot aan zijn dood in 1953. U weet wellicht wat er gebeurde. Kinderen, dat je buren, die generaals waren. APPLAUS.